Spreekuur. Hallo en welkom bij het Open Spreekuur. In het Open Spreekuur ga ik, dokter Servaas, dieper in op vragen die jullie hebben gestuurd. Over voeding, beweging, slaap, ontspanning, mentale gezondheid en zoveel meer. Als je zelf een vraag wil insturen, surf dan naar www.drservaas.be/podcast en stel je vraag door te klikken op de knop. Misschien krijgt jouw vraag wel een plekje in de volgende aflevering. Welkom bij Spreekuur.
Hey, dag Servaas. Ik heb een vraagje over vasten als vrouw. Ik vast zelf al enkele maanden, maar ik vraag me af of dat vasten hetzelfde is voor mannen als voor vrouwen, want ik merk dat ik rond mijn cyclus moeilijker kan vasten. Bedankt voor het antwoord.
Hey, wat een toffe vraag over vasten. Misschien weet u het al, misschien weet u het nog niet, maar vasten, intermittent vasten, is een van mijn stokpaardjes. Ik hou daar wel van, ik heb daar heel veel over gelezen, ik heb daar al heel veel mee gedaan in mijn leven. Maar ik hou vooral van de matige vorm, van de 16-8 vorm. Hè. In de tijd dat ik het boek schreef, was daar nog niet zo heel veel rond gekend. Dat is een wereldwijde trend geworden, dat er heel veel mensen zijn beginnen vasten. Men is dat ook veel beter beginnen onderzoeken. Ik heb er zelf ook heel veel vragen al rond gekregen, waarvoor jullie dank. En er zijn meer en meer studies aan het verschijnen die inderdaad het effect bij vrouwen onderzocht. Dus laat ons een keer gaan kijken naar, ja, is er een verschil tussen een man en vrouw? Ik denk, ja, dat moeten we niet meer ontkennen. Hè. Er is een verschil tussen man en een vrouw. Man is eigenlijk vrij straightforward qua hormonaal profiel. Dus vrij recht door zee. Bij een vrouw is dat niet het geval. Een vrouw heeft een menstruele cyclus, hè, dus een maandelijkse cyclus. Dat is eigenlijk een complex hormoonspel dat eigenlijk de eerste 14 dagen het lichaam klaarmaakt om een vruchtje in te planten in de baarmoeder. En in de tweede 14 dagen gaan we dan alles gaan optimaliseren voor dat vruchtje zo goed mogelijk te laten groeien, zodanig dat dat vruchtje 9 maanden kan groeien en dan, u kent het wel, een babytje wordt. Als de vrouw niet zwanger wordt, dan zitten we daar met dat baarmoederslijmvlies dat klaar is om dat vruchtje te laten groeien, maar er is geen vruchtje. Dus dan gaan we een soort reset gaan doen, waarin dat we ons als vrouw gaan ontdoen van alles. We gaan dat slijmvlies van die baarmoeder wegdoen en dat komt eruit via de menstruatie. Nu, die hormonale schommeling, want dit alles wordt hormonaal heel goed geregeld, maar dat heeft een enorme invloed op hoe een vrouw zich voelt, hoe dat ze eet, haar eetlust, hoe dat ze sport. Dus die hormonen hebben een enorme invloed op de eetlust, op de energienood, op eigenlijk het alles van de vrouw. Dus dat intermittent fasten kan voor vrouwen inderdaad wat moeilijker inpasbaar zijn. En dat kan heel afhankelijk zijn van in welke fase dat we zitten. Hè. Grof gezegd, in die eerste 14 dagen zitten we in een groeifase, we maken alles klaar. In die tweede 14 dagen zitten we eerder in een optimaliseringsfase. En dan in de laatste week van die menstruatie zitten we eigenlijk een stukje in een afbraakfase. Dus ik neem u heel graag eens mee in de wondere wereld van de menstruele cyclus. We hebben eigenlijk, als we naar de baarmoeder gaan, we gaan even op reis naar de baarmoeder, dus dan zien we daar vier fases. Dus alles start met die eerste fase, dat slijmvlies van de baarmoeder gaat beginnen groeien en herstellen van de vorige menstruatie uiteraard, dat wordt dikker. En dat gebeurt onder invloed van het hormoon oestrogeen. Op een bepaald moment gaat dan de eisprong gaan plaatsvinden. De eisprong is het moment dat het eitje, ja, springen doet dat op zich niet echt, maar het komt terecht in de eileider om de tocht naar de baarmoeder aan te vangen. Dan komen we in de tweede fase. En dat is eigenlijk de fase waarin progesteron, het tweede hormoon dat we goed kennen, van naam alleszins, dat eigenlijk dan een rol gaat spelen. Dus de baarmoederslijmvlies gaat slijmerig worden en gaat eigenlijk dat baarmoederslijmvlies gaan voorbereiden zodanig dat er een eitje kan inplanten. Worden we zwanger, dan wordt dat ingeplant en blijft dat verder groeien voor 9 maanden. Worden we niet zwanger, dan gaan we ons ontdoen van dat slijmvlies. Dus in de eierstokken zien we dan eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus in die eerste fase gaan die eitjes groeien. Dat gebeurt in follikels, dat zijn eigenlijk verzamelingen van eicelletjes. En dat zijn allemaal onrijpe eicelletjes. En dan gaat daar, ja, een soort groeiproces in die eerste fase. En één van die follikeltjes gaat de bovenhand krijgen en gaat dan eigenlijk gaan springen en via die eileider in de baarmoeder gaan terechtkomen. Op dat moment, op het moment van die eisprong, dat is eigenlijk in het midden van de cyclus vaak, rond een dag of 14 als uw cyclus 28 dagen duurt, gaat de lichaamstemperatuur een beetje stijgen. En daar is het heel belangrijk, en ik zeg dat er altijd bij, dat je moet weten dat spermacel tot 5 dagen kan overleven. Dus als je seks of seksueel contact hebt in de periode voor die eisprong, kan het eigenlijk nog altijd zijn dat een eitje bevrucht kan worden. Dus dat eitje is op weg naar de baarmoeder en dat eitje gaat zelf ook hormonaal actief worden, dus gaat zelf ook hormonen beginnen produceren. Het is dat eitje dat ook een stukje progesteron zal gaan maken. En dan zijn er dus twee mogelijkheden, ofwel worden we zwanger. Als we zwanger worden gaat dat eitje nog verschillende andere hormonen gaan maken, gaat bijvoorbeeld ook HCG gaan maken, dat is het humaan chorionisch gonadotropine. Dat is ook het principe van de zwangerschapstest. Dus als we willen weten of iemand zwanger is, dan kunnen we dat doen via de urine. En dan gaan we gaan meten of daar HCG in zit. Zit daar HCG in, dan zal een beetje zoals bij een COVID-test, zal dat streepje gaan kleuren. We kunnen dat ook in het bloed gaan meten en dan kunnen we zelf gaan meten hoeveel erin zit. En op basis van de hoeveelheid kunnen we zelf gaan inschatten van hoe lang de dame in kwestie al zwanger is. Of de tweede mogelijkheid is dat we niet zwanger zijn en dan gaan we natuurlijk weer alles gaan afbreken. Dus als we dan, nu dat we die kennis hebben, even gaan kijken naar wat zijn algemene regels om te vasten voor een vrouw. Maar mijn eerste advies is om het bij vrouwen sowieso iets matiger aan te pakken. Heel extreem gaan in vasten, meerdaags vasten of alternate day fasting, dat kan eigenlijk voor vrouwen eerder negatieve effecten gaan hebben op de bloedsuikerrespons. Het beste is nog altijd die time-restricted eating. Dus dat is eigenlijk een eetraam kiezen van 8 uur, van 10 uur. 8 uur, 16-8 blijft een over het algemeen veilige en matige vorm. Is het toch te extreem, dan kan je je eetraam gerust wat uitstellen en kan je 14-10 gaan doen. Maar dat is dus voor vrouwen de beste vorm, maar heel matig. Dus niet te agressief, niet te extreem. Als je het voor de eerste keer probeert, is het ook van heel groot belang om goed te luisteren naar je lichaam. Vrouwen hebben een grotere gevoeligheid in energienood. Heel veel vrouwen zeggen mij dat ze meer honger hebben vlak voor de menstruatie. Dat ze soms zelfs in een soort grand bouffe terechtkomen, premenstrueel. En dat heeft zijn oorzaak in die hormoonschommelingen. Dus vasten kan, als we het te extreem gaan doen, kan het ook een heel harde invloed hebben op die hormoonproductie. We weten dat als we te extreem gaan vasten, gaan we minder oestrogeen gaan maken. Dat is het hormoon van die eerste groeifase. En dat uiteindelijk die menstruatie zelf kan uitblijven. Nu, als een menstruatie uitblijft, dan is dat altijd een rode vlag. Dat is altijd het feit dat er een probleem is en moet altijd onderzocht worden. Want dat kan op lange termijn gaan leiden tot onvruchtbaarheid. Maar we zien dat dat niet zozeer te maken heeft met de timing van uw maaltijden, maar veel meer met de totale calorie-inname. Als die totale calorie-inname, dus als je te weinig eet en zeker te weinig gevarieerd eet, dan is dat een probleem. Dus het is altijd heel belangrijk om, hoe kort of hoe lang uw eetraam als vrouw ook is, om altijd voldoende te eten. En het eetraam mag gerust wat langer zijn dan bij mannen. Maar wat ik vooral voor pleit is van leer als vrouw uw cyclus kennen. Leer als vrouw hoe voel ik mij in die eerste 2 weken, hoe voel ik mij in die tweede 2 weken en hoe voel ik mij in de menstruatie. En probeer dan te kijken en te experimenteren hoe vasten daarop inspeelt. Bijvoorbeeld bij sommige vrouwen zal het moment dat die oestrogenen beginnen zakken, dus in het tweede deel van de cyclus, zal totaal geen klachten geven en dan is intermittent fasting de vorm die je op dat moment aan het doen bent uiteraard oké. Maar misschien zal je merken dat je een onregelmatige cyclus hebt of begint te krijgen en dan is het heel belangrijk om te weten waarom dat gebeurt. Sowieso moet je nooit vasten als je geen menstruaties hebt in de vruchtbare levensperiode, zeg maar. Want ik zeg het nog eens, het uitblijven van menstruatie is altijd een rode vlag en kan mogelijk het teken zijn dat je te weinig calorieën binnenkrijgt. We zien dat helaas af en toe bij mensen met eetstoornissen. Dus als je dat hebt, praat daar zeker over met uw dokter. Ik heb u nu heel veel informatie gegeven, maar nu heb ik eigenlijk nog altijd niet gezegd van is het nu veilig of niet. Wel, over het algemeen, ja, een 16-8 matige vorm of een 14-10 matige vorm van vasten is veilig, maar neem voldoende calorieën op tijdens dat eetraam en ga niet te extreem. Wanneer gaan we sowieso niet vasten? Waarom? Omdat we er te weinig nog over weten en omdat daar geen studies over gebeuren. Dat is als we zwanger zijn, ook als we borstvoeding geven of proberen zwanger te worden, of als er heel zware eetstoornissen in de voorgeschiedenis zijn. Er zijn mogelijkheden om dan wel bepaalde vormen van matig vasten te integreren, maar doe dat alsjeblieft altijd onder medische begeleiding. Wanneer is het wel interessant om bijvoorbeeld te vasten? Bijvoorbeeld bij mensen met het polycystisch ovarium syndroom, het PCO-syndroom. Daar heeft intermittent vasten een heel positief effect op de zwangerschapskans. We zien bij mensen met PCO-syndroom heel vaak onvruchtbaarheid. Die mensen proberen zwanger te worden, dat lukt niet goed. Die komen dan soms in heel langdurige en heel slopende trajecten terecht. Wel, heel vaak ligt daar als oorzaak een stukje verstoring van het suikermetabolisme aan de oorzaak. Dus daar kan intermittent vasten eigenlijk wel mooie dingen doen. En dan zitten er waarschijnlijk een aantal vrouwen te luisteren die zeggen: ja, maar ja, Servaas, heb jij hier altijd maar over menstruatie, maar ik zit in de menopauze. Maar wat is de menopauze? De menopauze is eigenlijk het moment dat dat complexe en mooie hormonale samenspel van de vrouw wegvalt, verandert. En dat er dus ook hier en daar, dat is beginnen een beetje te gelijken op mannen eigenlijk, hè, kort door de bocht. Dus hier en daar wordt er een beetje vet rond dat middel opgeslaan. En dan zien we eigenlijk dat het risico op ziektes, waar dat de vrouwen in die vruchtbare periode heel hard beschermd zijn door die oestrogenen, ja, dat die bescherming een beetje wegvalt voor het risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. En ook op insulinegevoeligheid en op het krijgen van diabetes. Dus na de menopauze is intermittent vasten eigenlijk wel een heel veilige vorm. Dus die vrouwen kunnen dat zeker met een gerust hart doen. Niet elke vrouw zal dezelfde klachten hebben tijdens de menopauze. En menopauze kan ook een absolute bron van stress zijn. Dus als die stress al heel hoog is in die fase, moeten we misschien niet altijd extreem vastender gaan insteken. Maar na de menopauze is het eigenlijk al een pak geruststellender. Waarom? Omdat het hormonale evenwicht van die vrouwen en die dames ook veel meer one to zero is, hè? Een beetje zoals bij de man. Voilà, ik heb geprobeerd om een uitgebreide uitleg te geven en u vooral te laten begrijpen van waarom zou het goed zijn voor een vrouw en waarom zou het slecht zijn. Maar het is vooral nog eens heel belangrijk om heel goed te luisteren naar uw lichaam. En ik wens je een heel boeiende reis om te ontdekken wat gezonde voeding en al dan niet intermittent vasten voor jou kunnen doen.
Hallo, ik heb een vraagje. Ik heb een ijzertekort en neem een supplement. Maar ik vroeg me eigenlijk af of ik dat ijzertekort ook met iets anders kon verbeteren. Dank u wel.
Hey, ik vind het een heel toffe vraag over ijzer. Want ijzer is eigenlijk wel een vrij belangrijk element in ons lichaam. Waarom hebben we ijzer in ons lichaam? Wel, een van de belangrijkste bestanddelen, onze rode bloedcellen, die transporteren eigenlijk zuurstof in het lichaam. Dus elke orgaan van ons lichaam heeft zuurstof nodig. Opdat die zuurstof daar zou geraken, moet het vervoerd worden. Het eiwit dat die zuurstof vervoert in ons lichaam heet hemoglobine. En een heel belangrijk bestanddeel daarvan is ijzer. Als we dus te weinig ijzer hebben, gaan we te weinig zuurstof in ons bloed kunnen rondvoeren en gaan we dus te weinig functionele rode bloedcellen hebben. Dan lijden we dus aan wat we noemen bloedarmoede en dat kan eigenlijk verschillende klachten geven. Welke klachten kan dat allemaal geven? Maar eerst en vooral is het belangrijk om te noteren dat bloedarmoede niet altijd enkel door ijzertekort veroorzaakt is. Het kan ook door bijvoorbeeld vitamine B12 tekort veroorzaakt worden of door foliumzuurtekort. Maar heel vaak gaan we mensen die bloedarmoede hebben, gaan we zien dat die een bleke huid hebben, dat die vermoeid zijn. Wat ook heel typisch is bij die mensen, is dat het rood onder de nagels bleker ziet of het rood van uw ogen. Als je zo uw ogen naar beneden trekt, en ik ben dat hier aan het doen achter de micro, maar jullie zien dat natuurlijk niet, maar dan ziet dat ook wat bleker. Normaal moet dat heel helder rood zijn. Mensen met bloedarmoede kunnen ook duizelig zijn, kortademig zijn. En als de bloedarmoede verder gevorderd is, kan ook hoofdpijn en onregelmatige hartslag zelfs aan de orde zijn. Nu, hoe lopen we zo'n tekort op? Meestal en voornamelijk door te weinig opname uit onze voeding. IJzer zit in vlees, zit in eieren, dierlijke producten en in sommige groenten. Kinderen en zwangeren hebben een hogere nood. Vegetariërs hebben ook een hogere nood. Hè. Ik heb daarnet verteld dat het in vlees zat. Dus we zien die tekorten veel vaker bij vegetariërs. Ook atleten en mensen die heel veel sporten hebben een veel hogere nood van ijzer. Dus als er te weinig uit je voeding komt, kan je een tekort oplopen. We zien het ook vaker bij vrouwen dan bij mannen. En dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat een vrouw maandelijks toch wat bloedverlies heeft. Hè. Dus de menstruatie. En dat vraagt ook veel ijzer. Ook een bepaald probleem waarin het baarmoederslijmvlies ontsteekt, en dat heet endometriose. En dat kan leiden tot periodes van hevig en pijnlijk bloedverlies. Daar zien we ook vaak dat die mensen iets te veel ijzer gaan verliezen en dus een hoger risico hebben om een tekort te krijgen. Sommige mensen nemen het ook slecht op. Dus ook al eten ze gezond en eten ze voldoende, dan zien we dat ze het niet voldoende opnemen. Mensen met celiaki bijvoorbeeld. Celiaki is de glutenintolerantie. Dat is de aandoening die glutenintolerantie veroorzaakt. Of na bepaalde chirurgie. Bijvoorbeeld mensen die een gastric bypass gehad hebben. En ook genetische oorzaken. Dus je kan in je DNA een foutje zitten hebben, waardoor dat je een bepaald hormoon te veel gaat aanmaken. Dat je dus ijzer minder gaat opnemen. De naam van dat hormoon is hepcidine. Als je net gegeten hebt, ga je heel veel van dat hormoon gaan aanmaken en dat gaat eigenlijk de ijzeropname gaan blokkeren. Vandaar dat als we ooit ijzer zouden geven aan iemand, dat het heel belangrijk is om dat nuchter in te nemen. Bijkomende tip is als je het inneemt met nog een beetje extra vitamine C, dat het ook veel beter opgenomen wordt. Zo'n ijzertekort vastgesteld hebben, hoe moeten we het behandelen? Ja, ik hou nogal van het food first principe, dat weet je. Dus dan geef ik die mensen soms het advies om af en toe toch iets meer rood vlees te nemen. Je kan het gewone rundervlees nemen, maar je kan ook kiezen voor lamsvlees, wat vaak iets gezonder is. IJzer zit ook op heel hoog niveau in zeevruchten, hè? In oesters, sardinen, mosselen, garnalen. Maar ook groenten kunnen heel veel ijzer bevatten. Bonen bevatten bijvoorbeeld heel veel ijzers, gedroogde vruchten, noten, eieren. En probeer het eigenlijk altijd met vitamine C te doen. Als je spinazie eet, doe daar wat citroen over. Of eet daar wat citrusvruchten bij. Zodanig dat je lood vitamine C hoog genoeg is. Broccoli, spruitjes, bloemkool, rode pepers, groene pepers, tomaat enzovoort. Zijn allemaal groenten die heel hoge ijzergehaltes hebben. Er zijn ook producten die als we ze eten, die eigenlijk de ijzeropname zullen verminderen. En zwarte thee is daar bijvoorbeeld een bekende voor. Dus als we heel veel zwarte thee gaan drinken, gaan we eigenlijk wat slechter ijzer opnemen. Maar soms is die voeding alleen niet genoeg en moeten we een supplementje gaan bijgeven of zelfs medicatie. Moeten we afhankelijk van de dosis die nodig is, maar doe dat vooral in overleg met je arts. Ga niet zomaar blind ijzer te gaan nemen, want te veel is ook niet goed. Te veel ijzer, dan gaat het ijzer opgestapeld worden. En dat kan leiden tot leverproblemen, tot kanker, tot diabetes. Ijzer moet nemen op voorschrift van uw arts. Neem het nuchter en met vitamine C, maar neem het dus niet zomaar. Soms zeggen mensen, zoals de persoon die deze vraag stelt ook, dat het wat misselijkheid kan geven. En ja, dat komt inderdaad vaker voor, omdat het een vrij zwaar element is. IJzer is, ja, dat weegt ook iets. Dus dat kan bij sommige mensen wel wat problemen geven. Dan zijn er een aantal mogelijkheden. Ofwel verlagen we de dosis een beetje, of gaan we naar een ander preparaat. Als dat allemaal niet lukt, kunnen we het soms ook in intraveneuze therapie geven. Dus heel kort, wat moet je onthouden van ijzer? Ja, te veel is ook niet goed. Vrouwen hebben meer kans op ijzertekort door bloedverlies of door een mogelijke zwangerschap. Ook vegetariërs moeten het iets beter in de gaten houden. En als je het dan vanuit je voeding wil halen, ja, zet in op noten, zaden, goede bronnen, witte bonen. Dan daar kan je heel vaak al heel grote stappen mee zetten.
Dit was Spreekuur. Bedankt, beste luisteraar, om deel uit te maken van de gezondheidsrevolutie. De show notes van deze aflevering kun je terugvinden via drservaas.be/podcast. Heb je zelf ook een vraag voor het Open Spreekuur? Dan kan je die daar ook opnemen. Je vindt op de websitepagina bovenaan een instuurknop. En als je daarop klikt, dan kom je terecht in een audioruimte waar je je vraag kunt stellen. Als je deze podcast leuk en interessant vond, abonneer je dan via jouw favoriete podcastkanaal, deel het op je socials of geef ons een rating. Tot de volgende keer bij Spreekuur.